we gaan naar een behoorlijk korte tijd. Gaan we weer verder met de prediker. En daar zijn we eigenlijk toegekomen in hoofdstuk 5. En in hoofdstuk 4 staat nog even een klein stukje die eigenlijk gewoon bij 5 hoort. Dus vandaar dat we dat maar eventjes erbij lezen. Prediker 4 vers 17 tot en met 5 vers 6. Bewaar uw voet als je ten huize Gods ingaat. En zijt liever nabij om te horen dan om de zotten slachtoffer te geven, want ze weten niet dat zij kwaad doen. Wees niet te snel met uw mond en uw hart haaste niet een woord voort te brengen voor Gods aangezicht. Want God is in de hemel en gij zijt op de aarde. Daarom laat uw woorden weinigen zijn. Want zoals de droom komt door veel bezigheid, zo de stem van de zot door de veelheid van woorden. Wanneer gij een gelofte aan God zult beloofd hebben, stel niet uit deze te betalen, want hij heeft geen lust aan zotten. Wat gij zult beloofd hebben, betaal het. Het is beter dat gij niet belooft, dan dat gij belooft en niet betaalt. Laat uw mond niet toe dat hij uw vlees zou doen zondigen. En zeg niet voor het aangezicht van de engel dat het een vergissing, een dwaling was. Waarom zou God grotelijks toornen over uw stem, terwille van uw stem? Kijk eens dan. En verderven het werk van uw handen. Want gelijk in de veelheid van de dromen ijdelheden zijn, alzo in veel woorden. Maar vrees gij God. Staat hier boven met de tekst tenminste, ernst in de dienst van God. Dat is wel aardig. Dat klopt ook eigenlijk wel. Het gaat om de houding die het volk heeft ten opzichte van God. En nu zie je iets wat in Prediker zo af en toe eventjes naar voren komt. Terwijl de koning Salomo wil duidelijk maken dat als het gaat om de zichtbare dingen, dat die geen doel in zichzelf zijn. We kunnen doelen stellen uiteraard en er is op zich niks op tegen, maar het moet niet het doel van ons leven worden. Zo zie je dus dat in Prediker duidelijk gemaakt wordt dat als het gaat om de gang van zaken in deze wereld, heeft God krom gemaakt wat eerst recht was, dat we zeggen, het heeft de mensheid die heeft de consequenties van de zondeval nu eenmaal te dragen, namelijk dat deze schepping onvolledig is. Dat was anders zou je kunnen zeggen dat er druk en dat er problematieken in deze wereld zijn, waarvan de mens dan vaak zegt, als er nu een God was en die was liefde, dan zou die wel zo en zo en zo doen. Terwijl de liefde van God op een heel andere manier en een heel andere gerichtheid werkt dan dat wat de mens eigenlijk ziet. Zodat Prediker een heel goed boek is om duidelijk te maken hoe God eigenlijk denkt over en hoe God ook gewerkt heeft en nog passief dus bezig is in deze wereld. Met de mens duidelijk te maken dat als het erop aankomt dat zijn leven zonder hem geen doel heeft. En dat hij alleen maar ronddraait in eigen denkpatronen en verder niet. Maar aan de andere kant is het zo dat wanneer de mens dat niet wil aanvaarden, dan komt hij dus in een denken terecht waarvan hij denkt dat hij het wel weet, terwijl het beslist de waarheid niet is. Maar dat probleem kan zich dus ook voordoen binnen het volk van God in een kleinere mate weliswaar, maar het kan ook zijn dat je, nou ja, in het leven met God op een gegeven moment een soort automatisme kunt krijgen of anderszins zaken waarvan je denkt, nou, dat moet ik maar zus of zo oplossen. En daar gaat dit stukje over. Want als je kijkt naar vers 7, dan gaat het weer over de gang van zaken in deze wereld met onderdrukking van armen en dergelijke meer. Niet dat het moet, maar wel dat het gebeurt uiteraard. Wel, hier gaat het dus in dit hele stuk, verbaas je me over, maar ik hoop het hele stuk te behandelen. Het is verschrikkelijk veel, maar goed, het is niet anders. Zoveel versen. Maar waar het om gaat is hier dat je goed moet uitkijken met in welke houding je God tegemoet treedt. En dat begint in vers 17 al. Bewaar uw voeten had ook gekund eventueel. Dus let op je wandel. Let op je aardsel. Een voet staat voor wandel. Het is apart, want dat wordt ook uitgedrukt in het lichaam. Ik kom er nou toch op. Bij voeten en bij handen, die eindigen in dood. Ik wist niet of u dat wist, maar dat is wel zo. Want de nagels, die groeien terwijl ze op zich genomen, als je ze knipt, doet helemaal geen pijn. Het is dus een soort groeiende dood, zou je kunnen zeggen. En dat drukt uit dat de mens als zondaar geen werken vanuit zichzelf kan doen die voor God zinvol zijn. Zo zijn haren, in de Bijbel een beeld van macht, die uit het hoofd komen, over het algemeen die tenminste, hebben iets te maken met kracht. Ik denk maar Simpson. En dus de kracht van het denken en de kracht van wat in de hersenen zit, dus ook van de beleving enzovoort, die komen voort ook uit, dat komt ook in de haren tot uitdrukking, en ook dat kun je afknippen, dat groeit, en dat is ook niet gevoelig. Ja, je moet het niet aan trekken, maar voor de rest is het dat wel. Dus het aparte is dat als er staat bewaar uw voet, dan wil het zoveel zeggen als van pas op voor je wandel, je praktische situatie ook. Als je het huis Gods binnengaat, het huis Gods, daar is het natuurlijk de tempel, uiteraard. En het huis Gods in het Nieuwe Testament is even iets anders. Laat ik dat eerst even opzoeken. 1 Timotheüs 3, vers 15. Huis Gods. Dan neem ik gewoon één tekst. Er zijn er meer, maar... Nou, ik zal er twee nemen, want ik moet straks nog even weer... En 1 Timotheüs 3, vers 15. Staat redelijk achterin. En dan moet je 3 vers 15. Maar zo ik vertoef, dus zo, als het zo mocht zijn dat ik nog niet direct tot jullie kom, zegt Paulus, dan hoop ik, staat uit die voorgezin, dat gij zoudt weten hoe men in een, staat er, een huis Gods behoort te verkeren. Er staat letterlijk omhoog keren. Dat is een prachtig woord. Niet verkeren, maar omhoog keren. Dat we zeggen, in het huis Gods, in de gemeente, behoor je je te keren naar boven, omhoog. Dus af te keren van beneden en dus werkelijk te keren naar boven. En dan staat er huis Gods, het welke is de gemeente van een levende God, een pilaar en vastheid der waarheid. Dus... dat kun je ook op een gemeenschap van toepassing brengen, maar het gaat natuurlijk eigenlijk om de gemeente als zodanig. De tweede tekst voor huis Gods ten opzichte van gemeente vinden we in Petrus 3. Nee, daar laten we er 4 van maken. 1 Petrus 4, vers 17. Het is natuurlijk ook een geestelijk huis. Hè? Zoals je in Israël een letterlijk huis hebt, waar ze ook te zien, een letterlijke tempel, daar kon je ook naartoe, daar moest je ook naartoe. Kennen wij een geestelijk huis. En dat huis, dat heeft alles te maken met het leven naar God toe. 1 Petrus 4, vers 17. Want het is de tijd, nu is het de tijd, zou je juist kunnen zeggen, dat het oordeel begint bij het huis Gods. Dat is ook een heel merkwaardig, dat het oordeel begint bij het huis Gods. En wanneer het eerst bij ons het geval is, begint, mag, als het eerst bij ons, namelijk bij het huis Gods, begint, dat zijn wij dus, zegt Petrus, met, inclusief iedereen daar, wat zal het de einde of de afloop zijn van degenen die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? Nou, daar moet je dan niet aan denken. Want die stelt het oordeel uit. En de bedoeling is dat het oordeel, dat wil zeggen, dat wij leren mogen ons helemaal te richten op God. En door het niet, dan komen er situaties, kunnen zich situaties voordoen, waardoor je dus leert door de praktijk heen van elke dag, dat je maar beter je weer op de Heer kunt richten. En dat kan altijd. Dan kun je, als je afgeweken bent in wat voor zin dan ook, dan komt een moment waarop de Heer dat inderdaad ook aan je duidelijk maakt. En Het gevolg is dat je de mogelijkheid krijgt om je tot de Heer weer te keren. Want hij is onze vader en hij is niet erop uit om de geloof op welke manier dan ook maar de grond in te stampen. Integendeel, hij is erop uit om de gelovigen in grotere gemeenschap met hem te brengen. Ja, huis Gods. We gaan weer even terug naar Prediker 4. Bewaar uw voet, dus let goed op wat je doet. Let goed op je wandel. Goede wandel. Voet heeft te maken met de rondwandel hier op aarde. Als je het huis van God ingaat, oftewel als je in de omstandigheden van de gemeente en met gelovigen bent. En in dat huis Gods word je geacht dan ook je te richten op God. En ga liever nabij, nader liever. Dat zijt nabij is een Hebreeuws woord, dat betekent gewoon van nader tot God, zeg maar. Dus dichterbij komen. Je kunt dus dichterbij komen, om het heel ook door in gebed te gaan en zo die vrije weg naar Gods troon te gaan en daarin dus ook God te naderen. Dat kan in het huis Gods, uiteraard, daar hoort dat te zijn, maar ook het naderen naar de Heer toe als gelovige in gebed, dan is het beter om te horen, dan om een slachtoffer te brengen. Dat is wel apart. Als je dus het huis Gods ingaat, dan is het beter om te luisteren, horen, dan om iets te brengen. In dit geval slachtoffer. Een slachtoffer, volgens de Bijbel, ik citeer maar even gewoon de tekst uit Hebreeën. Een slachtoffer heeft iets te maken met de zonde. In het Oude Testament werden de slachtoffers gebracht, ook individueel, opdat de zonde zou worden verzoend. Dus het brengen van een slachtoffer is om van je zonde af te komen. De neiging van een gelovige om van een zonde af te komen, van een mens als zodanig, in deze wereld is ook schuld kwijt zien te raken. Als je Christus niet kent, dan doe je dat dus door het van jezelf af te praten en het andere in de schoenen te schuiven. Of het ligt aan de trein, of het ligt aan de auto, of het ligt waar dan ook aan, maar in ieder geval niet aan jou. Wat dat is. Dat is het punt. En een slachtoffer brengen, dat waren dieren in die tijd, die geofferd moesten worden enzovoort, is natuurlijk iets wat, wat uit je eigen geld, wat uit je eigen vermogen komt, of wat je gekocht hebt of zo. Dat is dus een soort van prestatie. En die prestatie, als het doel van jou is om maar van je zonde af te komen en die prestatie te leveren, dus iets te zetten tegenover tekortkoming die je zelf hebt, dan betekent dat dat je naar God toe gaat om hem even wat te brengen. Terwijl de bedoeling is, als je naar God toe gaat, dat hij wat te zeggen heeft tegen jou. Dus dat is een groot verschil. Luisteren wil zeggen dat je onderdanig bent. En een slachtoffer brengen, dat betekent eigenlijk, althans dat is hier in dit geval de bedoeling, dat je dus heersend bent. Dus de Heer mag ook blij wezen dat je dus dat allemaal voor hem doet, zeg maar. Dus die prestaties die geleverd worden uit schuldgevoelens, wat heel vaak voorkomt in gemeentes of wat dan ook, die lonen helemaal niet. Maar als je daarvan uitgaat dat dat dus helpt, dat je dan je schuldgevoelens erbij kwijtraakt, dan doet men dat, maar het heeft helemaal geen zin, dat staat hier ook. En ga liever nabij, dus nader liever de Heer om te horen, dan om een slachtoffer, dan om als zotten, wil dat even veranderen, dan om als zotten een offer te brengen. Inderdaad een slachtoffer, maar een offer te brengen. Als dwaas, dus het is dwaas dat je dus denkt dat als je naar God toe gaat, dat je hem door prestatie wat terugkrijgt. Dat is religie. Daar kom je in alle godsdiensten tegen. Behalve in die omgeving waar men door wedergeboorte de Heer Jezus kent. Maar normaal gesproken is elke religie, dus voor zover christendom religie is, is dat ook het niet anders dan dat je een prestatie levert. En of dat nou tegenwoordig is dat je in de wereld zorgt voor, weet ik wat voor correct leven, of dat je door middel van andere prestaties onder je eigen slechtheid of zonde of missers uit wilt komen, Dat maakt allemaal niet uit. De religie wil zeggen dat ik de band met de God, de goden, je verbindt door prestaties te leveren. Alle religies, dat zie je prestatie leveren, één keer in het jaar naar Mekka gaan. Of in je baden in het water, zodat je jezelf daar reinigt, zoals in India. En zo krijg je allerlei godsdiensten die altijd weer komen met offers om gunstig te stemmen of zo. Wil God dan geen slachtoffers? Dat had hij toch gezegd in het Oude Testament. Dat hangt er vanaf. Heel aardig is Jesaja 1. Dus iets verderop. Daar staat nogal wat. Waar de Heer tegen een opstandig volk, uitzonderingen daar gelaten zijn er altijd, maar de meerderheid niet, dit zegt vanaf vers 10, ik lees het maar gewoon even door. Hoort het woord van de Heer, Jesaja 1 vers 10. Jullie oversten van Sodom, overdracht tot lezen natuurlijk. En neem ter oren de wet, de onderwijzing van onze God, je volk van Gomorra. Nou, je zult dat maar te horen krijgen. Wie denk je wel dat jij bent, Jesaja, dat je dat zomaar kunt zeggen? Je weet toch niet hoe trouw ik naar God toe ben? Nou, dat moet je zeggen van God. Waartoe zal mij zijn? Dus wat voor voordeel heb ik van die veelheid van jullie slachtoffers? Zegt de Heer. Ik ben het zat van die brandoffers, van rammen en van het smeren van de vette beesten, en heb geen lust aan het bloed van varren, nog van lammeren, nog van bokken. Wanneer jullie voor mijn aangezicht komen te verschijnen, wie heeft zoiets van jullie hand geëist? Dat jullie mijn voorhoven betreden zouden. Breng niet meer te vergeefs offers. Het reukwerk, zoals je er nu mee komt, is voor mij een gruwel. Die nieuwe maan en die sabbat en het bijeenroepen van die vergaderingen, daar kan ik niet meer tegen, vermag ik niet. Het is ongerechtigheid, zelfs jullie verbodsdagen, de sabbatten. Jullie nieuwe maanden en jullie gezette hoogtijden, die haat ik, mijn ziel, die haat ik grondig. Ze zijn mij tot een last. Ik ben moe geworden om ze te dragen. En als gij lieden uw handen uitbreidt, in gebed, verberg ik mijn ogen voor u. Ook wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, dus nou langer maakt, hoor ik niet, want uw handen zijn vol bloed. Nu krijg je het punt. Wast u. Er moet eerst wat anders gebeuren voordat je dit moet gaan doen. Dus dit moet niet de norm zijn waardoor ik mezelf vrijpleit. De norm moet zijn dat ik moet onderzoeken. Wat kan er veranderen? Heer, wijs mij de weg, hoe u het bedoelt. Was u, reinig u, doet de boosheid van uw handelingen van voor mijn ogen weg. Hou op met kwaad te doen. Leert, want dat moet je leren, dat gaat niet van de een op de andere dag. Leert goed te doen, zoals God het bedoelt. Zoek het recht, help de verdrukte binnen het volk. Doe de wees recht, handelt de twistzaak van de weduwe, van degene die zwak zijn. In die tijd was het sociaal gezien de zwakste groep. Kom dan en laat ons tezamen oordelen richten, zegt hij. Al waren uw zondaars gelijk, als je komt in die hoedanigheid, dat je je wast, je laat reinigen, door van die boosheid van je handelingen, dat kun je niet wegpoetsen door maar zoveel mogelijk offers te brengen. Dat gaat niet. Door je prestatie, daar heb ik niks aan. Wat ik wil is een verandering van jouw innerlijk. Niet die uiterlijke vormen, de verandering van je innerlijk. En daar waar je dat erkent naar mij toe. Nou, dan gaan we er een rechtszaak aan. En al waren dan je zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw, waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Indien gij gewillig zijt, dat is het tegenover opstandig, hè? En luistert, hoort, dus als je naar mij toe gaat, als je nabij komt, moet je komen om te horen en niet om offers te brengen. Zo zult gij het goede van dit land eten, enzovoort. Het gaat erom dat je leren moet, als je naar het huis Gods gaat, als je in contact met God treedt, dat je in een onderdanige positie gaat. Dat je ook duidelijk in de gaten moet krijgen wat iets verderop staat. Hij is al in de hemel. Hij staat wel even boven mij. En ik ben wel even op aarde. Dus ik ben wel beneden. Dus ik moet wel goed in de gaten houden in welke positie ik sta. Ik hoef niet bang te zijn. Vrees daar komt iets. Aan het eind staat dat in onze tekst. Maar vrees geen God staat er aan het eind. Dus de conclusie hier. Vrees wil niet zeggen dat je bang moet zijn, maar wel dat je ontzag hebt. Vrezen in de Bijbel heeft te maken met ontzag. Dat je de gezagsverhoudingen kent. Daar waar het naar de Satan toe gaat en naar de wereldheerser in de toekomst, gaan die gezagsverhoudingen er momenteel steeds meer aan. Daar waar men God verlaat, krijg je ook dat de gezagsverhoudingen in allerlei situaties steeds meer, ja, steeds meer een onduidelijkheid worden. Nou, hier zie je dat dus ook. Als je nadert, dan moet je dus horen. Dan is de bedoeling dat ik wat tegen jullie te zeggen heb, zegt God. En dat is veel beter dan om maar als dwazen een slachtoffer te brengen. Want daar heeft het niks mee te maken. Die dwazen, het woord kezilim, dat staat ook in hoofdstuk 2 vers 14. Ik citeer ze alleen gewoon nog even een keer. Zotten staat hier altijd consequent vertaald. Dat vind ik wel mooi. Dat is het voordeel van de Statenvertaling. Ze vertalen het dan in de regel niet ook eens een keer ergens anders weer anders. Want dan kun je er nooit achter komen. 2 vers 14. Het heeft bijna, het staat ook in spreuken kunnen staan dit. De ogen van de wijze zijn in zijn hoofd. Maar de zot wandelt zonder ogen, zo kun je het eigenlijk zeggen. Het wordt hier anders gezegd, die wandelt in duisternis. De ogen van de wijze zijn in zijn hoofd. Dat is apart dat er staat in zijn hoofd. Je had ook kunnen zeggen, die ogen van de wijze kunnen zien. Maar daar gaat niet om. Want de ogen van de wijze, die in zijn hoofd zijn die ogen, wil zoveel zeggen als zijn verbonden met zijn hoofd. En wie is het hoofd van die wijze? Van de gelovigen? De Heer. Dus dat is het eigenlijk. De ogen van de wijze zijn verbonden met het hoofd. Met zijn hoofd. Met andere woorden, hij kijkt op een andere manier. Hij kijkt niet meer en is niet meer zwaar onder de indruk van allerlei zaken die in deze wereld gebeuren. Dat weet je, dat dat nu eenmaal zo is. Deze wereld ligt onder de macht van de tegenstander. En God heeft voor ieder die hem wil volgen, en die Jezus Christus wil volgen, de mogelijkheid gegeven om eruit te komen. Maar dan zie je nog wel hoe de gang van zaken er is en hoe dat verder gaat. En waar een wereld altijd druk bezig is om de missers in het bestaan zo goed mogelijk weer overeind te helpen en om daar verandering in te brengen, mogen wij weten dat de Heer zelf dat gaat doen. De Heer pakt dat wel aan. We hoeven niet voor de situaties in deze wereld te gaan staan. Wel voor de zaken van God, waar we in deze wereld dan ook plek mogen hebben. Dat we altijd weer in de gaten houden, als ik de wijsheid van God ontvang, dan leer ik dingen anders zien. Dan leer ik er anders tegenover staan. Dat wil niet zeggen dat die wereld om ons heen anders wordt, maar wij kijken er anders tegenaan. En in tegenstelling tot degenen die dus niet verbonden zijn met de Heer of zich niet laten verbinden met de Heer, dan wandel je dus niet in het licht, maar in de duisternis. Oftewel, je hebt geen ogen. De ogen die zijn in dit geval verduisterd. Maar de dwaas, ditzelfde woord weer, die wandelt rond in duisternis. Nog eens. Die dwaas, die zien we hier dus ook. Als het dus niet om de Heer gaat, maar om jezelf, wel, dan breng je een offer. En dan denk je dat je daarvan, dat je het daarvan maar moet doen. Is het dan zo dat we dan niks moeten doen? Als gelovigen? De Heer werkt in het hart van ons dingen uit. Ik kom op een gegeven moment een situatie of omstandigheid tegen. Dat denk ik van verdraaid. Daar kan ik in voorzien. Of daar zit een probleem. En dan ga je eerst vragen aan de Heer. De Heer, wat bedoelt u daarmee? En hij maakt je duidelijk. Hij maakt je rustig. Hij geeft je een lijn om daarin in een dergelijke keuze verder te kunnen gaan. Dat weet je. Dat weet je. Dat kan heel persoonlijk zijn. Een ander hoeft dat helemaal niet te vinden. Maar het kan heel persoonlijk zijn dat het veel is. En de Heer met zijn Heilige Geest overtuigt dat dan wel in ons hart. Maar die dwazen, die dus zonder licht zijn, die beseffen niet, staat er eind van vers 17, zij weten niet, bijna te vertalen met ze beseffen niet, dat zij kwaad doen. Dat hebben ze helemaal niet door. Dat is dan ook het oordeel meteen, dat je dat dan niet door hebt. Dat je denkt van ja, maar je brengt toch een offer. En dat is toch allemaal mooi. En dat is toch, nou, zo, dat stond het toch, zo moest het toch. Nou, dan, wat hij dan nou is het weer niet goed. Laat dat maar zitten, zo. Dus dan gaat het dan maar. De conclusies in hoofdstuk 5 gaan dan ook niet duidelijk, zijn zeer duidelijk. Hè? Als het gaat om horen, dan kun je beter maar niet zo verschrikkelijk veel zeggen. Want als je met een offer komt, dan heb je natuurlijk van alles te zeggen, want je komt met een prestatie. Heb je geen prestatie, maar weet je van, ik heb aan de Heer te gehoorzamen, ik heb van de Heer te horen hoe hij dingen bedoelt. Wel, dan is het duidelijk, wees niet te snel, dat is een mooie vertaling, want het staat eigenlijk ook gewoon haast je niet. Haast je niet met je mond. Zou je willen vertalen, wees niet te snel wat betreft je mond. En uw hart haasten niet, je moet zich niet haasten, een woord te uiten tegenover God, voor Gods aangezicht, staat er letterlijk, tegenover God. Want je gaat immers dat huis in, dat huis Gods, en je nadert. Nou, dan ga je dus beloften brengen aan God. Of niet in de zin van, Heer, als u mij een goede oogst geeft, dan zal ik een duif meer doen of zo. Dat weet ik veel. Het zal ook wel gebeurd zijn, maar wat hier om gaat is geloftes brengen. Dingen naar God toe, zo van, dat wil ik eigenlijk voor u doen. En daar wordt een heel stuk over gezegd. Het gaat hier om mond en een hart, dat is heel apart. Wees niet te snel wat betreft je mond, met je mond is prima. En je hart haaste zich niet, en dan krijg je wat ze dus beide moet doen. Wees niet te snel met je mond om een woord te uiten tegenover God. Dat moet je niet te snel doen. En ook niet, uw hart haast zich niet. Dat is apart. Waarom mond en hart bij elkaar? Nou, dat vinden we ook terug in Matteüs 15. Waar de Heer er eigenlijk een beetje op terugkomt. Matteüs 15, vers 8 en 9 en dan iets verderop ook nog. De Heer spreekt tot schriftgeleerde fariseeën en je ziet eigenlijk in Matteüs langzaam maar zeker de afstand en de woede van deze mensen steeds meer toenemen. De ergernis, van beide kanten trouwens ook de Heer, in hoofdstuk 23, nou dan zet hij ze toch zo ongelooflijk voor paal. Dat is toch liefde, ondanks het feit dat hij daar hard in is. En dat mag je ook best weten, dat dat in sommige gevallen kennelijk nodig is. Vers 7, gij geveinsden, terecht heeft Jesaja van u geprofeteerd en zei hij, dit volk nadert mij, dus ook weer in de tempel, met hun mond en eert mij met de lippen, maar hun hart, hier heb je het, maar hun hart houdt zich ver van mij. Dat is het hele probleem. Want het hart is de basis van waaruit de woorden komen. Het hart is de basis om te zien hoe een mens leeft en hoe de mens eigenlijk is en gericht is. Want daaruit word je geleid. Als het hart vervuld is met het leven van God, dan ga je er echt anders mee om dan wanneer het vervuld is met jezelf. Hier staat het dus. Maar hun hart houdt zich ver van mij. Dan kun je die woorden wel gebruiken, maar dan heeft het geen zin. Vers 9, want tevreefs eren ze mij door te leren leringen geboden van mensen. En dan gaat het om onreinheid. En dan staat er iets verderop. Vers 18. Maar de dingen die uit de mond uitgaan, komen voort uit het hart. Dat is het punt. Wat je spreekt, is altijd een neerslag van wat in het hart, wat in het innerlijk leeft. Dat is nogal wat. Dus dat staat hier dus. En komt voort uit het hart. En die verontreinigen de mens. Want uit het hart komen voort boze overleggingen, vormen van doodslag, overspel, hoerij enzovoort, vormen van dieverij en wat voor zin ook, valse getuigenissen, laster. Die dingen zijn het die een mens verontreinigen, maar het eten met ongewassen handen, dat verontreinigen mensen niet. Maar wat dus is, het gaat om het hart en waar dat hart gericht is op God en weet van, hij is God en ik ben mens, ik mag naar hem luisteren, ik mag van hem afhankelijk zijn. In alles, dat is te leren. En dus ga je in onderordening, onderdanig, wetend dat God iets tegen je te zeggen heeft. Die kwestie vinden we nog verder terug in Matteüs 6. Ik wil het toch eventjes. Gij zijt op aarde en hij is in de hemel. Matteüs 6. Het gaat om veelheid van woorden en alles meer. We krijgen er zo nog nodige fantasie. Maar in Matteüs 6 staat het ook. Vers 6 tot en met 8. Naderen tot God is onder andere gebed. Maar wanneer gij bidt, mooi hè, ga dan niet naar de tempel, grappig hè, terwijl dat ook wel kan hoor, maar er staat, ga in uw binnenkamer en sluit uw deur en bid uw vader die in het verborgen is. En uw vader die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En als gij bidt, gebruik dan niet een veelheid van woorden, een ijdel verhaal, een leeg verhaal van woorden, zoals de heidenen. Want die denken dat ze door hun veelheid van woorden, dat krijgen we hier ook zo, verhoord zullen worden. Dat is ook een prestatie. Wordt hun dan niet gelijk, want uw vader weet wat gij nodig hebt voordat gij hem erom vraagt. Dus ook hier die veelheid van woorden weer. Het spreken als zodanig, dat hoef je niet zo snel en hoef je niet zoveel te doen. Je kunt gewoon leren te luisteren, zegt Prediker 5. Vers 1 dus weer. En dan staat er dus, wees dus niet al te snel met je mond en ook niet, laat ook je hart niet al te snel zijn om woorden te uiten tegenover God. Let op, eerbied. God is in de hemel en je bent op aarde, dus even in de gaten houden, een beetje dimmen. Daarom laten uw woorden naar God toe weinigen zijn. Dan moet ik denken aan de schooltijd die ik ooit eens een keer heb gehad. Dat wil zeggen, toen ik in het begin begon met lessen te geven op een middelbare school. Dat was een christelijke school en op een gegeven moment moest je als docent dan ook beginnen met gebed. Er waren in de tijd ook allemaal boekjes voor om dat te mijden en zo. Maar goed, ik doe het natuurlijk wel, hè. Ik ga wel bidden. En op een gegeven moment had ik mijn gebed af. En toen zeg ik, kind, poeh, meneer. Dat was lang. Ik zeg, hoezo dan? Ja, u was wel 8 minuten bezig. Dus ja, dan weet je soms ook niet hoe die veelheid van woorden in elkaar zit. Maar 8 minuten, dus die jongen die had keurig even op zijn horloge gekeken hoe lang dat gebeurde. Misschien was het niet de eerste keer dat hij dacht, nu ga ik het dus opnemen. Maar goed, veelheid van woorden moet ik even aan denken nu. Goed, vers 2 zegt, want... Apart, is een conclusie. Want zoals, dat mag je rustig zo vertalen, zoals de droom komt, de droom in het algemeen, zoals de droom komt door veel drukte, bezigheid, zo de stem van een zot, van een dwaas is weer, door de veelheid van woorden. Dus daar wat een parallel. Een droom. Laten we eens even zien. Bezigheid... Droom. Want die droom is het gevolg van veel bezigheid. Dus druk. Dan weet je meteen ook waar dat door komt. Als je zulke rare dromen hebt, dan haal je alles door elkaar. Overigens, als je veel met de Heer bezig bent, kun je ook dromen. Daar heeft hij niet zo'n probleem mee hoor. Nee. Jongelingen zullen dromen, gezichten zien. Dat is iets wat de Heilige Geest wel degelijk in bepaalde omstandigheden, als je je richt op de Heer, kan geven. En dat wil helemaal niet zeggen dat het dan erom gaat dat je zo hoog nodig je gezicht aan iedereen moet gaan vertellen. Maar het is wel degelijk zo dat je een indruk gaat krijgen vanuit het woord. En als je meer met die dingen van het woord bezig bent, die te maken hebben met het koningschap, met de koninkrijk. Als je Openbaring 5 en 6 leest bijvoorbeeld, 4 en 5 vooral. Dan gaat het om de troon van God en wat er allemaal omheen is. Nou, als je dat een beetje leest en je gaat dat doornemen. Ja, dan is het iets wat bij je blijft. En dan kun je je echt een beetje voorstellen hoe dat in elkaar zit. Maar dat is ook een realiteit. Een beetje. Maar hier gaat het dus om de droom die voortkomt uit bezigheid. Welke bezigheid? Hoofdstuk 1, vers 13. Staat vaker, maar die neem ik maar even als voorbeeld. En ik gaf mijn hart over om met wijsheid te onderzoeken en na te speuren wat men zoal doet onder de hemel. Deze kwade bezigheid, zaak kun je zeggen, kwestie, bezigheid, drukte, heeft God aan de mensheid gegeven, de zonen van Adam staat er letterlijk, dus de mensheid gegeven, om zich daarin of daarmee af te tobben. Nou, leuk. Dus dat is moeizaam. Dus die bezigheid, druk bezig zijn met alles, drukte, zou je het kunnen noemen, wees net die drukte. Altijd maar, ik moet dit en dat, ik ben druk, druk, druk. En het is heel belangrijk dat dat ook, maar dat moet ook even enzovoort. Dus je moet het allemaal inkleden. Die vormen, daar kun je mee te maken krijgen. En dat uitzicht dan, in dromen. En zoals de droom komt door veel drukte, veel bezigheid, met aftobben, moet dit, moet dat, enzovoort. Zo, veelheid van woorden. En daar krijg je dan, staat er dan ook die parallel, moet je er goed in, de stem van een rots. Stem. Er staat niet de woorden, er staat de stem van een dwaas. Dus de drukte, de bezigheid, correspondeert met veelheid van woorden. Het is altijd precies andersom gezet, het is een parallelie. Ja, dit zijn echt hele prachtige boeken. En die parallelie, die parallellen van het ene en het andere, die gaan ook door in de consequenties daarvan. Dus waar drukte bezigheid is, uitzicht dat onder andere in het droom. En waar veelheid van woorden zijn, dat is altijd druk. Maar waar drukte is, waar veel mensen zijn, of waar veel gedaan wordt, nou, er wordt ook veel gezegd. Elk woord van de mensen zal in het gericht komen. Ze hebben dan nogal een zeer moderne boekhouding, moet ik zeggen. Dus die veelheid van woorden, die moet je natuurlijk wel, want je vindt jezelf heel belangrijk, die moet je natuurlijk wel laten merken. Dus het is dan niet de mond, het is een nieuw woord, het is gewoon een stem. Schreeuwen, aandacht vragen en dergelijke meer. Van die dwaas die alleen maar uit is op drukte, op zijn eigen bezigheden. En dus is de stem van de dwaas, het schreeuwen en om aandacht te krijgen enzovoort, dat is niks anders als, ja, ijdelheid. Er staat iets verderop, dromen. Die zijn ijdelheid. Dat staat in vers 6. Want zoals in een veelheid van dromen ijdelheden zijn, leegheid, het is zinloos, het is helemaal geen realiteit, enzovoort. Dus het is een ijdelheid. Wat ze daar schreeuwen en zeggen enzovoort, heeft verder niks om blijf. In de wereld wel, maar voor het gelovige, die prikt daar doorheen, die kan daar doorheen zien, omdat de Heilige Geest hem een andere waarheid, een andere werkelijkheid leert. Wel, zo dus ook de stem van de dwaas door de veelheid van woorden. Vers 3. Wanneer gij een gelofte aan God. Nu krijg je de verantwoordelijkheid die je hebt als gelovige. Zult hebben geuit. Dat is mooi, dat is hetzelfde werkwoord. Hetzelfde naamwoord en werkwoord hetzelfde. Dus zoals je een gelofte aan God zult beloofd hebben. Vandaar dan ook dat het wordt gewoon letterlijk vertaald. Stel er niet uit deze in te lossen, zou ik zeggen. Dat is een prachtig woord. Gelofte aan God, dat zijn die woorden die je dan doet aan God, hè? Die grote woorden. Nou, dan maakt dat een consequentie. Die gelofte, die maakt schuld. Als je zegt, Heer, ik wil dat en dat en dat doen, wilt u mij daarmee helpen, of hoe je het dan ook maar zegt. Dan betekent het dus dat je op dat moment jezelf ten opzichte van God als degene erkent die graag wat gewoon doen wil. Dat staat dus hier voor schuld. En die schuld die moet ingelost worden. En dat is het Hebreeuwse werkwoord shalom. Shalom, zeg maar even op het gemak. God moet moet vrede ontvangen voor de schuld die je zelf op je hebt geladen. Dat betekent dat dat inlossen, betalen wordt het hier genoemd. In de psalmen komt dat, weet ik hoe vaak voor, een keer of 8 geloof ik. Als je een gelofte over God doet, dan moet je hem inlossen. Iets verderop staat, als je dat niet kunt, kun je het beter niet doen. Dat is beter om het dan niet te doen, dan om God voor dingen te zetten die je misschien zelf graag wilt. En zegt van, ik wil daar graag vrij van en dan zal ik zus of zo of zo. Er staat een heel stuk van die gelofte in. Stel er niet uit deze te betalen, we zeggen deze in te lossen, want God, hij heeft geen welgevallen, lust wil zeggen welgevallen, aan dwazen. Wat zijn dus die dwazen weer? Het is hetzelfde woord weer, die dus in duisternis wandelen. Die beloven wel, maar doen het niet. Want wat gij zult beloofd hebben, los dat in. Het is beter dat je niet belooft dan dat je het wel belooft en het niet doet en niet inlost. Daarvoor gaan we even naar Deuteronomium 23, daar staat nogal wat in. En je kunt zeggen dat is de wet, dat is niet meer voor ons, ja, dat is even iets te gemakkelijk. Die regels die er zijn wel degelijk voor de praktische situatie. En daar kun je in ieder geval het nodige uithalen. Deuteronomium 23, vers 21 en volgende. Wanneer gij de Heere uw God een gelofte zult beloofd hebben, Deuteronomium 23 vers 21, gij zult niet vertrekken, niet te betalen. Dat is een prachtige uitdrukking voor je, je zult hier niet voor weglopen om hem te betalen. Want de Heere uw God zal deze zeker van u eisen. En zonde zou in u zijn als je dat doet. En je loopt weg, je loopt ervoor weg. En als je nalaat te beloven, dan zal het geen zonde in u zijn. Met andere woorden, dan betekent het dus dat je ten opzichte van God geen zonde begaat, als je dat niet belooft. Wat uit uw lippen gaat, zult gij houden en doen. Daar zul je aan houden en doen. Zoals, gelijk als gij de Heere uw God een vrijwillig offer beloofd hebt, heb je hem weer, dat offer, dat gij met uw mond gesproken hebt. Je hebt het uitgesproken tegenover de Heer. Wanneer je gaan zult. Oh nee, dat is wat anders. Dus dat betekent, wel belangrijk is, dat je daar dus, dat is een zonde die er dan in je zou zijn. Als je dus wel zegt en je doet het dan niet. Want dat is nu net datgene wat niet zou behoren. Die trom, dan gaan we even weer naar onze tekst toe. Je kunt dus maar beter niet beloven, dat is dus beter, want dan heb je geen zonde. Anders is er zonde in je. Als je belooft je doet niet, is er zonde in je. En dat betekent dat God die zonde niet ijdel houdt. Kijk, de Heer Jezus heeft al onze zonden, zo gauw wij een kind van God geworden zijn, heeft al onze zonden vergeven, niet alleen heeft ze weggedaan. Dat betekent niet dat wij in ons lichaam niet nog zondigen. De macht van de zonde, die is op het kruis van Golgotha vernietigd. En daarvoor in de plaats komt de Heilige Geest, die ons gaat leiden. Alleen mijn ziel, mijn persoonlijkheid en mijn lichaam, die functioneren nog anders. Die zitten nog helemaal in dat oude patroon. En dat weet de Heer, dus je zondigt. En voor zover je dat weet, is het inderdaad belangrijk dat je het wel beleidt. Er zijn ook kringen die zeggen, het hoeft helemaal niet meer, want de Heer heeft alles vergeven. Ja, van die oude wereld maakt niks uit. Maakt echt niks meer uit. Dat is helemaal afgelopen, dat is weg. Dus we gaan in het water enzovoort. Maar wat nu komt is dat ik leren moet dat wat in mijn ziel, wat in mijn persoonlijkheid zit als zodanig, dat de Heer dat wil gaan vernieuwen. Dus er moet ook zaken uit ons leven weg. Welke dat dan ook zijn mogen, maar dat kan ik zelf niet. Als je gaat vechten aan de dingen van jezelf, dan wordt het alleen maar een trauma. En dat wordt alleen maar belangrijker en groter en dan kom je er niet uit. Waar het om gaat is dat ik simpelweg dat aan de Heer meedeel. Ik zeg, Heer, ik kan hier niet mee omgaan, ik kan alleen maar vragen, gaat u uw gang maar. Als je zegt, Heer, ik beloof u dat en dat te doen, en de Heer die doet dat, dan moet je de consequentie ervan nemen. Anders sta je in schuld tegenover God. Ook als een kind van God, hoor, daar ben je nog niet vrij van. En ik dat toch, haar zeg, moet ik ook bezig zijn. Dat is 1 Johannes. Moet eens even kijken. Dat is altijd een tekst die veel misbruikt wordt, ook helaas. Maar dat hopen we vandaag niet te doen. 1 Johannes 1, vers 7 tot en met 10. Dat is een prachtig gedeelte om duidelijk te zien hoe liefdevol aan de ene kant, maar ook hoe duidelijk de Heer daar met deze dingen is. Vers 6 moet ik ook even bijnemen. Wanneer wij zeggen, Johannes 1, vers 6. Wanneer wij zeggen dat wij gemeenschap met hem, met Christus hebben, en wij in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet. Maar wanneer wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, dus in afhankelijkheid van hem, dan hebben wij gemeenschap met elkaar, zo gaat het vanzelf. Dat gaat vanzelf, ieder die dat doet, daar heb je contact mee in het leven. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van elke zonde. Dus dat betekent als je in het licht wandelt, dat betekent het dat je zonde kunt doen. Dat doet dat lichaam meer, dat doet vlees. Maar doordat we in het licht wandelen, zorgt de Heer voor de reiniging automatisch. Maar komen we tegen van onszelf? Ja, je doet ook zonde, je hebt het helemaal niet door. Dus je kunt altijd de Heer vragen, hier is er een weg die gewoon verkeerd is. Het gaat niet om een individuele ding, maar een weg die verkeerd is, wijst u me dan op de eeuwige weg. Daar stel je voor open. En dus betekent dat je mag weten dat in het wandelen van die licht, van dat licht, de Heer met al die dingen, die ik zelf me niet realiseer, hij reinigt mij daarvan als hoge priester. Dat staat in Romeinen 8. Maar wanneer wij zeggen dat we geen zonde hebben, dan misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. Maar indien wij onze zonde erkennen, zo gauw we dat dus weten, je moet dat wel weten natuurlijk. Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van elke ongerechtigheid. Maar wanneer we zeggen dat we niet gezondigd hebben, dan maken we hem tot leugenaar en is de waarheid in zijn woord niet in ons. Kinderkens, ik schrijf u deze dingen opdat gij niet zondigt. Mooi, hè? Opdat gij niet zondigt door te zeggen dat je geen zonde hebt. Want dan zondig je namelijk. En dan is het woord niet in je. Maar indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak, een trooster wordt die genoemd in Johannes' evangelie. Een voorspraak, een advocaat zou je kunnen zeggen. Advocaat komt van de Latijnse term, iemand die erbij geroepen wordt. Je hebt iemand die is de openbare aanklager, dat is de Satan. De rechter is God, Satan is de aanklager, die komt altijd van de linkerkant op de een of andere manier. Dat is een beetje een linkse jongen. En betekent dat Jezus Christus de advocaat is voor de gelovigen. En God ziet niet ons, maar hij ziet Christus. Hij ziet Christus in ons. En zowel hij Christus in ons ziet, maakt het niet meer uit wat er aan verborgen dingen allemaal mag zijn. Dat maakt echt niet uit. Want het is geweldig om te zien hoe God zijn kinderen beschermd en liefdevol benadert. Maar weet je dingen van jezelf, dan moet je het inderdaad erkennen. En dus is het vervolg daarvan dat hij je reinigt van alle ongerechtigheid. Voorbeeld. Er staat in het schrift dat een gelovige, als hij scheidt om een andere reden, scheiding maakt om een andere reden dan echtbreuk, dat hij dan in overtreding is. En wie dan deze gescheiden man of vrouw trouwt, die is ook in overtreding. Die zorgt voor echtbreuk. Daar staat dus een straf op. Maar heeft men dat gedaan in de vaste overtuiging dat dat wel kon, en je komt later erachter dat die dingen heel anders zitten, staat daar tussen jou en God zit een zonde in. Wat moet je dan doen in zo'n geval? En erkennen. En dat betekent niet dat je denkt van, oh, als ik hem toch moet erkennen, ga ik eerst nog gewoon scheiden en dan vervolgens dan herken ik dat wel en dat is weer goed. Zo werkt het niet in het evangelie, zo wordt nog alles gedaan. Maar het heeft ermee te maken dat de mens op een gegeven moment denkt, verdraaid, ik had dat zo niet moeten doen. En als die erkenning komt, dan ga je daarvoor mee naar de Heer toe. En dat betekent dat een kind van God dat soort zonden wel degelijk vergeving ontvangt. Maar niet om het als doel te gebruiken uiteraard, want dan werkt het even anders. Nou goed, dit even terzijde naar aanleiding van die beloftes. Vers 5 van hoofdstuk 5 van Prediker zegt dan, laat uw mond niet toe. Om uw vlees te zondigen, te doen zondigen. Laat uw mond niet toe dat uw vlees zondigt. Met andere woorden, dat wordt dus als een zonde gezien wanneer je dus spreekt op een manier die niet juist is en beloftes doet die niet kloppen. En zeg niet voor het aangezicht van de engel. Zo, sinds wanneer komen we voor het aangezicht van de engel? Nou, heb u ongetwijfeld was openbaring gelezen, die brieven. Schrijf aan de engel van de gemeente te. 7 keer komt dat voor. En die engel, een engel is een dienstknecht Gods. Dus natuurlijk in eerste instantie is dat de Heer. En vervolgens is iemand die namens de Heer optreedt, is voor hem een angelos. Het woord engel is de boodschapper. Het is gewoon een boodschapper. En je kunt van die hemelse boodschappers hebben, je kunt aardse boodschappers hebben, maar het maakt niet uit. Als het erom gaat dat iemand namens de Heer optreedt, zoals in dit geval vermoedelijk een priester, dan wordt geacht dat hij niet naar die persoon, maar naar de Heer spreekt. En dat is niet mis, want dat betekent dat de Heer hem dus ziet als iemand die tegen hem, tegen God, zonder niet tegen hem, als hem Saul op een gegeven moment niet meer kan wachten en wil gaan vechten tegen de vijand, terwijl God zegt hij moet wachten, dan wordt Samuel zo verdrietig. En dan zegt de Heer God, nou wat is dit nou? En dan zegt de Heer van, ja ze hebben jou niet verworpen, maar ze hebben mij verworpen, want jij brengt het woord. En dus vervolgens wijzen ze jou af, vind je dan. Nee, dat heeft niet meer te maken, het heeft te maken met het feit dat ze mij afwijzen. Dus dat betekent dat in dit geval Samuel optrad namens God. En dus is dat wel degelijk door God te zien als dat ze tegen God optreden. Want het woord wat de man brengt, die komt niet van hemzelf, die komt van God. En dat is niet kinderachtig. En dus betekent het dat als je tegenover de engel Gods zegt van, ja sorry, dat was een beetje vergissing. Nou, zo werkt dat niet natuurlijk. Laat uw mond niet toe dat uw vlees zondigt. En zeg niet tegenoverstaan van, voor het aangezicht van, het gewoon tegenoverstaan van de engel, van de voorganger zeg maar. Van degene die namens de Heer optreedt dan. Dat het een vergissing was, zegt de Nieuwe Vertaling, dat het een dwaling was. Zo van, dit heb ik even voor de grap gezegd, maar dat bedoel ik niet zo. Ja, zo makkelijk kom je er niet vanaf, want het is wel degelijk een gelofte. Waarom, let op wat hier staat, waarom zou God grotelijks toornen? Dat is wat een merkwaardige term. Daar staat één werkwoord. En dat werkwoord, dat betekent splijten. Heel graag, heel gek. Waarom zou God splijten? Dat is wat apart, splijten. Uit elkaar gaan, dat moet je mooi zien. Als iemand ongehoorzaam is, dat hij weet van de dingen van God, dan wordt God op dat moment een tegenstander van hem. Niet van hem, maar tegenstander van die zonde. En dus wordt God, je zou ook kunnen zeggen de Heer die is dan even niet meer liefde, hoewel hij toch in liefde doet, maar hij is even een vijand. Een tegenstander. Dat komt vaak voor, dat God een tegenstander is van ongehoorzaam, zoals biblisch jouw mensen voort. Het is heel apart, want de naam Heer, Jehovah, is welke getalswaarde, weet je dat toevallig? Heeft het getal 26. Letters in het Hebreeuws, weet je wel, die hebben meteen een waarde in het getal, dus drukt ook nog een andere werkelijkheid uit. Liefde, het Hebreeuwse woord, is getalswaarde 13. Vijand, is ook getalswaarde 13. Dus hij is samen, 2 keer 13 is wel degelijk 26. Maar de Heer die heeft twee kanten, dat wil zeggen, in zijn liefde oordeelt hij zijn kinderen. En soms kun je denken, waar is God dan in mijn leven? Hoe kan het nou dan? Omdat je in je vlees altijd uitgaat van waar ik me prettig in voel of waar ik me minder prettig in voel. En zou ik me prettig voel, interpreteer ik dat als goed in mijn leven als vroeger zonde. En zo gauw ik dus nare dingen meemaakt, ervaar ik dat als verkeerd, als negatief. En de aardigheid is, de Bijbel leert van uit liefde gaat die vader ons soms opvoeden. Tuchtigen heet dat wel. Dan zit hij het oordeel. Wij voelen het alsof het een oordeel is, of dat hij niet luistert, of hoe dan ook, naar ons toe. Maar het oordeel wat hij doet is alleen over dat onderdeel van ons leven. Dat doet hij hier dus ook. Hij zegt hier, waarom zou God zich splitsen in toorn, want het woord toorn zit er wel degelijk in, om te wille van uw stem. Te wille van wat jij dan gezegd hebt. En verderven, dat is de consequentie, het werk van uw handen. Welk werk? Nou, wat je dus belooft. dat gaat dus niet door, of dat werkt niet, of iemand wordt ziek, of weet ik veel wat er allemaal voor aardige dingen kunnen gebeuren. Maar het gevolg is dat het tegengewerkt wordt. Dat wil niet zeggen dat de heer ons de grond inboort of zo, maar het heeft ermee te maken dat hij bepaalde zaken dan tegenwerkt om ons te leren dat het op die manier niet gehoord, omdat we een gelofte niet hebben ingelost. Dat is een oordeel, wat laatst ook weer in 1 Petrus 4, het oordeel begint bij het huis Gods. Dat is om ons te redden van een verkeerde weg. En soms moet je een schaap die dat helemaal niet snapt, die moet je echt even in de lurven pakken en even terugtrekken. Nou ja, dan gebeurt dat. Maar dat doet hij niet omdat hij graag straft, want dat is hem echt bezwaarlijk, maar dat is een noodzaak in zo'n geval. Dus die dingen komen ook tegen. Dat betekent niet dat het moet omdraaien, je moet zeggen van, goh, heb ik daar wel een tegenvaller in, wat zal ik beloofd hebben wat ik niet heb gedaan? Dat kun je ook omdraaien. Er zijn ook situaties in ons leven die gewoon horen bij deze gevallen scheppingen. Nou ja, dat kan dan. Maar het is nooit erg om in zo'n geval altijd aan de Heer voor te leggen, Heer, wat wilt u mij hiermee leren? En gegarandeerd, wanneer je dat wilt weten, je komt erachter. Een of andere engel, een broeder of een zuster uit de gemeente, maakt niet uit, die zal zonder daar iets van te weten dingen zeggen waarvan ik, hé, dat is zo apart, maar de Heer leidt dat op een voortreffelijke manier. Nou goed. Vers 6. Want zoals in een veelheid van dromen ijdelheden zijn, fantasieën. Die dromen kun je ook als fantasieën zien. Dat is hetzelfde eigenlijk. Een mens gaat fantaseren hoe die werkelijkheid eruit zou kunnen zien na zijn beeld. En het is ijdel, zegt de Heer hier. Zo veel woorden. Die zijn dus ook ijdelheden. Veel woorden zeggen ook niks. Maar, en dan wordt de conclusie getrokken van dit hele gedeelte. Vrees God. Jij moet God vrezen, want hij is in de hemel en jij bent op de aarde. Laat daarom de woorden weiniger zijn en niet met grote woorden naar God toe in alles. Waarmee we zien dat de Heer zegt, laat mij maar spreken en luister jij maar. Daar zullen we dan de volgende keer weer over verder. Dank. Vader in de hemel, dank u wel dat u een liefdevol en genadig God bent. En dat u ons precisie wilt leren in heel veel dingen. Niet dat u met altijd weer verwijten aan komt zetten, want het is uw liefde die ons leidt. En dat die liefde ook soms bestaat uit aanpakken van dingen die door ons verkeerd gedaan zijn, opdat u ons leert om de juiste weg te wandelen, wordt zeker niet altijd zo beleefd. Maar u maakt wel duidelijk dat het u daar ernst mee is, omdat het gaat om een weg ten leven. En alles wat daarvan afhoudt, dat wilt u ons door de praktijk van alle dag heen leren. En daarom zijn wij nog in deze wereld. Om te leren hoe dingen niet werken en daardoor ook hoe dingen wel werken. En dan verwijt u ons de fouten niet. Maar u bent dankbaar voor en u bent blij met elk moment waarop de gelovige naar u toe gaat en zegt, Heer, ik kan u alleen maar danken. Die dankbaarheid en de onderdanigheid waarmee we leren met u om te gaan is van wezenlijk belang om het leven van u te leren, ook verder te leren. En daarom danken we u voor uw woord. Danken we u voor de woorden die u spreekt en waarin wij mogen luisteren. Dank dat we geen veelheid van woorden hoeven te gebruiken om u gunstig te stemmen of wat dan ook. Maar dat er een offer is gebracht op het kruis van Golgotha, dat aan alle ijdelheid een eind heeft gemaakt. En dus hoeven we niet meer in zulke soort ijdelheden te wandelen en mogen we leren dat niet de lange gebeden en niet de uiterlijke vroomheid voor u ook maar enig betekenis heeft, maar dat het u gaat om het hart, een besneden hart, een hart dat pijn heeft geleden en soms ook lijdt om de weg met u verder te kunnen gaan. En het is altijd een vorm van pijn wanneer je merkt dat ook losmaking van deze wereld bitter noodzakelijk is. En losmaking van deze wereld betekent voor u dat we ons richten op u, omhoog keren. En dat niet deze wereld het doel is, maar het middel om ons dichter bij u te brengen en ons ook te laten zien wat het verschil is tussen de boom des levens en het eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Vader, we danken u voor uw grootheid en liefde. We danken u dat we ons aan u mogen toevertrouwen in alles. En dat u een liefdevol God bent die ons leidt en begeleidt. En die maar één ding wil, dat is dat wij onstraffelijk zijn mogen straks bij uw komst. En u hebt daar van alles aan gedaan op het kruis van Golgotha. En u doet er alles aan door het opstandingsleven en door de reiniging in uw kostbaar bloed. Heren, uw naam zij geprezen, geëerd en gedankt. Amen. Heeft iemand voorstel voor het zingen van een lied? Zou zomaar kunnen. Pardon? 150. Is dat jullie lied? Ah. Ja. 150. Welk een vriend is onze Jezus, die in onze plaats wil staan. Welk een voorrecht dat ik door hem altijd vrij tot God mag gaan. Dikwijls sterven wij veel vrede, dikwijls drukt ons zonde neer. Juist omdat wij het al niet brengen in het gebed tot onze Heer. Leid de weg soms door verzoeking, dat ons hart in strijd u beeft. Gaan wij dan met al ons strijden, tot hem die verlossing geeft. Kan een vriend ooit trouwer wezen, dan hij die ons lijden draagt. Jezus biedt ons aan genezing, hij alleen is die ons graagt. Zijn wij zwak belast beladen, en ten gedrukt door zorg. Dierbare heiland onze toevlucht, gij zijt onze hulp en borg. Als ons vrienden ons verlaten, gaan wij bidden tot de Heer. In zijn armen zijn wij veilig, hij verlaat ons nimmermeer. Amen.